Ja, goedendag. We gaan weer verder met 1 Korinthe 8. We zijn de vorige keer gebleven tot en met vers 6 en vers 7 hebben we een klein beetje wat over gesproken. Het gaat heel duidelijk over dat de kennis opgeblazen maakt. In vers 1, het hebben we vorige keer gezien. Maar het gaat niet alleen om de kennis, het gaat erom dat die kennis die wij opdoen, dat die liefde produceert. Dat hebben we vorige keer al met elkaar gezien. En dan gaat het ook in dit stuk om de omgang met iemand die die kennis niet heeft. In dit geval wat de afgoden betreft. Daar gaan we het zo meteen of de volgende keer nog over hebben. Want ik wil het vandaag gaan hebben over het geweten waar Paulus over spreekt. Dat is ook een belangrijk onderwerp. Daar spreekt hij veel over. En er is ook eigenlijk veel onwetendheid op dat gebied. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst even met jullie in verband met die kennis, naar 1 Timotheus 6 vers 14. Want de kennis maakt opgeblazen, maar dus liefde sticht. En kennis is natuurlijk heel belangrijk. Wij moeten vervuld zijn met de kennis van Gods wil, zegt hij in de Colossenzen. En om daarmee dan te gaan wandelen, de Heer welbehagelijk te wandelen. Dus misschien kunnen we eerst even gaan naar Colossenzen 1 vers 9 gaan, waar we dat zien staan. Colossenzen 1 vers 9, wat staat daar? Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vrucht dragen en wassen in de kennis Gods. Dus de basis van vers 10, 11 en 12 is dat wij zijn eerst vervuld met de kennis van zijn wil. Dus die kennis is natuurlijk wel heel belangrijk. Nou, en dan zegt Paulus dus dat kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En hoe moeten we dat nou zien? Ga met mij mee naar 1 Timotheüs 6 vers 3. Want u kunt heel veel kennis hebben. Ik kan ook heel veel kennis hebben. Er zijn mensen die kunnen de Bijbel werkelijk misschien wel elk vers weten precies waar het staat. En die hebben dus heel veel kennis in het woord. En is dat dan wat Paulus bedoelt? Dat je daar opgeblazen van wordt. Maar aan de andere kant, we moeten kennis hebben van Gods wil. Ja, maakt dat dan niet opgeblazen? Nee, het heeft er helemaal mee te maken dat wij die kennis in Gods woord, dat wij die Bijbel kennen natuurlijk, maar dat wij die kennis ook recht weten te snijden. En als we dat doen, dan heeft u al de eerste stap gezet. Maar laten we eerst even kijken in vers 3. 1 Timotheüs 6 vers 3. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is. Dus er is een leer, en daar spreekt Paulus hier over, dat iemand kan een andere leer verkondigen die niet in overeenstemming is met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Nou, de gezonde woorden, die komen uit de gezonde leer. Paulus spreekt als enige over de gezonde leer. De hele leer van God in de Bijbel is natuurlijk gezond voor ons. Maar om het onderscheid aan te geven voor deze bedeling van genade, is Paulus de enige die spreekt over de leer die hij gezond noemt. En daaruit voort spreekt hij hier ook over de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dat is die gezonde leer. Christus heeft zijn woorden aan Paulus gesproken en die heeft opgeschreven. De Heer Jezus heeft natuurlijk ook op aarde gesproken. Hij heeft ook woorden gesproken, die zijn ook opgeschreven. Maar hij spreekt hier heel duidelijk over de leer die aan Paulus is overhandigd, die aan hem overgegeven is. En dan zijn er ook leerlingen die daar dus van afwijken. En dat noemt hij een andere leer. Ja, we zouden kunnen zeggen dat is dus de ongezonde leer. En dat klopt. Want als je in vers 4 kijkt, nogmaals, ongezonde leer voor deze bedeling van genade. Straks, als wij zijn opgenomen, dan is dat natuurlijk de leer die dan geldt voor die tijd. Maar je ziet dan, als dus iemand een andere leer leert in vers 4, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd. Uit welk komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is Wijk af van de zulke. Ja, het is duidelijk. Wij hebben de eenheid van de geest. Daar hebben wij onze eenheid in. En er is er geen verschil, geen twist, geen vraag, geen woordenstrijd. Maar die komt wel als we naar een andere leer gaan, dan zijn we de eenheid van de geest ook kwijt. Uit Efeze 4, één Heer, één hoofd, één hoop, één geloof, één doop. U weet het wel. Maar het is wel duidelijk dat Paulus dan zegt dat hij dan opgeblazen is. Dus u kunt de kennis in de Bijbel hebben, maar als u dus afwijkt van de gezonde leer, dan bent u sowieso opgeblazen. En wat erachter staat, dat is nog erger, dat betekent dat je helemaal niks weet. En dat is nogal wat. Dus je weet heel veel, maar in Gods ogen weet je niks. Omdat je dat woord de waarheid niet recht snijdt en dus overgaat naar een andere leer. Paulus zegt ook ergens dat je dan vervloekt bent. Nou kijk, je bent dus opgeblazen en je weet niks. Terwijl je toch heel veel weet. Omdat je de hele Bijbel misschien goed kent. Maar dan komt het. Wat weet je dan? Kijk, u kent de punten zoals de doop, de vergeving, de eeuwige zekerheid, het avondmaal, de tongen, de genezing, de tweede komst van Christus, over het gebed, over dagen houden, feesten, over Satan, over het koninkrijk. Als wij in een groep van gelovigen gaan staan en wij zeggen bijvoorbeeld ja over de vergeving van zonden, als ik dat, daar wat over zeg, volgens de gezonde leer, dan weet u ook wel dat er een heleboel verschil van mening daarover is. Omdat men is afgeweken van de gezonde leer. En dan hebben we het over vergeving, vragen, beleiden van zonden, eeuwige zekerheid bijvoorbeeld. Wij zijn verzegeld door de Heilige Geest. Maar als we zeggen, ja, je kan niet verloren gaan, dan weet u ook wel dat als iemand afwijkt van de gezonde leer van Paulus, dan is daar ook allemaal heel veel verschillende meningen over. Zo geldt het ook voor de doop. Als u de doop noemt, nou, dan iedereen weet wat over de doop te zeggen. Maar als het afwijkt van de gezonde leer, dan klopt het niet. Dus dan weet je gewoon niks. Over de rechtvaardigheid, over de tongen en de genezing, wat ik net al zei. Het koninkrijk bijvoorbeeld. Wat is het koninkrijk? Ja, is dat het koninkrijk op aarde? Het koninkrijk in de hemel? Of gaan we naar de hemel en daarna weer naar beneden? Komt Christus op de olijfberg om te halen? Of komt hij in de lucht? U ziet het, als je afwijkt van de gezonde leer, en we hebben toch deze punten, dan ziet u dat u hebt de kennis omdat u het recht snijdt en u weet het. Paulus wil ook dat wij niet onwetend zijn. En de anderen, die weten dan op zich wel die termen, maar leggen het niet uit volgens de gezonde leer. En weten ze dus niks. En zijn ze ook opgeblazen. Resultaat is ook twistvragen, woordenstrijd enzovoort. Dit wou ik even zeggen in verband met die kennis. Kijk, dus als we terug naar 1 Korinthe 8 gaan. Ja, die kennis, de kennis. Kennis is belangrijk, maar ook als wij het woord recht, de waarheid recht snijden, dan kunnen wij ook gaan voor de kennis alleen. En dan zijn we sowieso, en tegen hun spreekt Paulus natuurlijk, hij spreekt tegen mensen die de apostel Paulus, bij wie de apostel Paulus is geweest en die het genade-evangelie heeft verkondigd. En ja, dan kan je, de Korinthe die roemden in hun gaven en die dachten dat ze geestelijk waren, maar dat waren ze helemaal niet, het was kennis en daardoor waren ze ook opgeblazen. Dus het geldt ook voor ons die het woord en waarheid wel recht snijden. Het gaat erom dat die kennis in ons de liefde produceert. Daar gaat het uiteindelijk om. Nou, en als we dan gaan naar vers 7, dan komen wij waar we vorige keer gebleven zijn. Doch in allen is de kennis niet. En hij spreekt over de kennis uit 4 tot en met 6. Over dat er geen afgoden zijn. Die zijn er wel, bedoel ik, maar dat een afgod is dus helemaal niets. Die bestaat gewoon niet. Het is natuurlijk Satan, die zit op de achtergrond, inspireert de mensen. Maar er zijn geen goden, nou, dat hebben we vorige keer al gezien. Maar niet bij iedereen is die kennis. En daar spreekt je ook over. Je komt tot geloof en iemand die komt bij een gemeente. En die komt uit een leven in de Korintiërs. Was dat uit de hoererij en die waren ook met afgodendienst bezig. En ja, ik weet van mezelf ook wel, je komt tot geloof en je neemt de bagage mee die je had voordat je tot geloof kwam. Je kan in 1 seconde, kan je van het ene leven in het leven van de Heer komen. En dat betekent dat wij dan geleerd moeten worden met het woord, waardoor die bagage natuurlijk steeds minder wordt en wordt vervangen door de gezonde leer. Maar dat is natuurlijk niet in 1 seconde. En daar gaat het om, hoe vang je zo'n broeder op? Terwijl jij die kennis wel hebt. Ga je hem neerslaan met teksten? Of ga je die broeder, dan zeg je, nou joh, ik beperk mijn vrijheid even om die broeder niet voor het hoofd te stoten. Dat is uit liefde. Maar uiteindelijk om hem natuurlijk wel te leren hoe het wel zit. Nou, en dan zegt hij in vers 9, of 7 nog een keer, in alle is die kennis niet, dat zijn dus de, niet iedereen in de gemeente daar, maar sommigen met een conscientie, ik noem voor het even geweten, omdat ik dat toch wat prettiger vind klinken, het is hetzelfde natuurlijk, met een conscientie des afgods tot nu, of tot nog toe, eten als iets dat de afgoden of geofferd is, en hun geweten, zwak zijnde, wordt bevlekt. Ja, dat geweten, wat is nou precies het geweten? Hier staat, hij eet als iets wat een afgoden geofferd is. Ja, je komt tot geloof en dan weet je, dan hoor je, ja, je ziet, dat, dan weet je, dat is natuurlijk niet de ware godsdienst. Hè? Dat, je hebt aan de afgoden geofferd. Maar hij weet nog niet dat die afgoden niet bestaan. Als je dat niet weet, ja, dan gaat hij eten ervan. En dan wordt ze geweten, dat is dan nog zwak. Hij noemt het een geweten van de afgod. Ja, je komt uit de afgoderij. Dus je hebt ook het geweten van de afgod. Dus hij denkt nog dat hij deelneemt aan de duivelaanbidding. Als hij dat eten eet. En Paulus zegt, en dan wordt ze geweten bevlekt. Dat wil zeggen, zijn geweten gaat hem dan schuldig verklaren. Dus hij krijgt een schuldgevoel. Nou, en als u weet dat die afgoden niks is, ja, dan kan je zeggen, ja, ik word wel schuldig verklaard door mijn geweten, maar het is dus niet terecht, dus het geweten zit ernaast. En dan denken we, hé, hoe kan dat nou? Een geweten, dat heeft God toch ingeschapen? Wat is nou het geweten? Nou, een geweten hebben wij voor alle tijden, vanaf Adam heeft iedereen een geweten. Genesis 3 vers 8, nu eigenlijk de introductie van dat geweten, want daar ga ik het dus nu vooral over hebben, over het geweten, en de volgende keer gaan we 1 Korinthe 8 afmaken. Maar gaan we met mij mee naar Genesis 3 vers 8. Daar zien we eigenlijk de introductie van het geweten. Zo noem ik het maar even. En dan zien wij, en zij hoorden dus, nou, Eva heeft dus gegeten met Adam. En in vers 7 zien we dat hun ogen geopend werden. En toen hebben zij gezien dat ze naakt waren. Ze gingen ze vijgenbladeren hechten. Ze gingen gelijk bedekken. Dat is typisch de religie. Ja, die gaat zijn schuld bedekken met goede werken, dat is heel duidelijk een beeld hiervan. Maar ze voelden zich schuldig, want ze zagen dat ze naakt waren. Nogmaals, ik geloof niet dat ze gewoon naakt door de Hof van Eden lopen. Wij zullen straks ook niet naakt in de hemel rondlopen. Engelen waren ook altijd met witte klederen bekleed. Maar ze hadden wel, in het psalmen lezen ook, dat ze bedekt waren met licht. En dat zal waarschijnlijk dan weggevallen zijn. En toen zagen ze natuurlijk dat ze naakt waren. Nou, en dan zie je, en toen verborgen zij zich in vers 9, de Heere God riep Adam en hij zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En toen, vers 11, let op, en hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van die boom gegeten van welke ik u gebood dat gij daarvan niet eten zou? Het is heel duidelijk in vers 11, Adam werd zich bewust. Iets, God vraagt ook, hij wist het natuurlijk wel, maar hij zegt tegen hem, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Ja, en daardoor wist Adam dat hij schuldig was. En dat was natuurlijk het geweten, hij had gegeten van de boom van de kennis van goed en kwaad. En op dat moment verklaarde zijn geweten hem schuldig, ja. Hij had het gebod van God overtreden. Hier zien wij dat voor de eerste keer in de Bijbel staan. Zijn geweten ging spreken op het moment dat hij dat gebod had overtreden. Nou, ga bij mij mee naar Romeinen 2 vers 14. Het geweten, Romeinen 2 vers 14. De Bijbel leert dat wij hebben allemaal een geweten. En een geweten is de standaard voor in ons geschapen, in ons gelegd van goed en kwaad. Ons geweten leert ons als wij zondigen, als wij een gebod overtreden. Ik spreek even over, let op in Romeinen 2 vers 13. Want de hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Ook, lees 12 ook even. Want zoveel als er zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Dus die gaan ook verloren. Vers 12 is belangrijk voor het verband. Want in feite staat in vers 12, ook de mensen die de mensen die onder de wet zijn, die zullen door de wet geoordeeld worden. Nou, dan worden ze natuurlijk veroordeeld. Maar niet iedereen heeft de wet gekregen. Want in vers 14 lezen wij, want wanneer de heidenen die de wet niet hebben. Ja, hoezo? En er staat in vers 12 dat die gaan wel zonder de wet verloren. Maar ja, hoe kan dat nou als er geen wet is die zegt, je mag dit niet doen en je mag dat wel doen. Of je mag dit niet doen, en noem maar op. De 10 geboden. Nou, dan zegt hij de oplossing in vers 14. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die de wet zijn, deze de wet niet hebbende, zijn zichzelf een wet. De heidenen zijn zichzelf een wet. Zij doen namelijk van nature de dingen die de wet zijn. En wat is dat dan? Nou, wat zegt de wet? Gij zult niet stelen. Steelt gij? Hè? Dat zegt hij tegen de Joden ook in hoofdstuk 3. Gij zult geen overspel doen. Doen jullie overspel? Je zal niet liegen. Liegen jullie? Het antwoord is natuurlijk duidelijk ja. De 10 geboden, ik spreek over de 10, maar het zijn er natuurlijk wel 10. Maar we spreken over de morele geboden uit de 10. En de Sabbat, de heidenen hadden de wet niet. En dus ook konden zij niets weten over de Sabbat, want dat hoorde bij de wet voor het volk Israël. Maar de morele geboden, ja, die wisten zij, die hebben zij in hun hart geschreven. Dat staat in vers 15 ook. Ziet u wel? Zij zijn zichzelf een wet, want zij doen de dingen die in die wet staan. Dat wil zeggen, niet dat zij die wet gehoorzamen, dat doet niemand. Nee, dat kan ook niemand. Wij als gelovigen ook niet. Maar ze doen dus de dingen die de wet zijn, ja, dus ze overtreden die geboden. En dan zie je in als die betonen, het werk der wet geschreven in hun harten. Het werk van de wet is geschreven waar? In hun hart. En wat is het werk der wet? Nou, ergens anders zegt hij, de wet werkt toorn. Dat is Romeinen 4 vers 15. Dat werkt, dus die veroordeelt je. Nou, en dat is het werk van de wet. Dus de wet die verklaart jou schuldig onder de wet. Dan weet je, ik heb overtreden. Dan weet je vanuit de wet dat die je schuldig verklaart. Ik heb dat gebod overtreden. Maar iemand die de wet niet heeft, die heeft die wet, die morele wet, heeft hij in zijn hart geschreven staan. En die verklaart hem dus ook schuldig als hij dat gebod overtreedt. Dus mensen zeggen, ja, de wet heb ik. Nee, de wet heeft u niet nodig op zich. Om te weten dat u een zondaar bent. En dat u de wet, dat u niet mag stelen. Want dat is al in uw geweten, in uw hart geschreven. Uw geweten zit in uw hart, zien we hier staan. En dan zie je ook hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkaar heen beschuldigende of ook onschuldigende. Zie je het geweten getuigt mede. Dat gaat getuigen als je dus overtreedt. Als u namelijk goed doet en dat niet overtreedt, heeft u geen last van uw geweten. Dan is het gewoon stil. Dus vandaar dat mensen, u kent dat wel, ik voel me schuldig. Ja, dat is omdat uw geweten gaat spreken. Dat doet hij alleen als u schuldig bent, als u zondigt in dit opzicht. En dan zie je ook, wat gebeurt er dan? De gedachten onder elkaar en beschuldigende of ook onschuldigende. Nou, het wil zeggen, u kent het wel, dat als dat gebeurt, je geweten verklaart je schuldig, dan gaat er bij ons iets gebeuren van binnen. En dan gaat u, of u gaat het goed praten. Dan staat hier verontschuldigen en zoiets van, nou ja, joh, iedereen doet het toch. Ja, met zwart geld ook. Vragen klanten ook vaak aan mij. Iedereen, en dan vragen ze het en dan zeg ik, nee, doe het niet. En dan gelijk, boem. Dan zie ik gelijk dat ze dat, dan voelen ze zich helemaal, zie ik ze een beetje bedremmeld kijken en dan gaan ze het al goed praten. Ja, ik vroeg het maar. En ik zeg, nou, dat geeft niet. Iedereen vraagt het, maar ik doe het niet. En je voelt altijd, je merkt altijd gelijk dat ze onmiddellijk, dat ze zich schuldig voelen. En dan gaan ze zich altijd een beetje verdedigen en proberen een beetje goed te praten. Nou, dat is dus het verontschuldigen. Het zijn die gedachten. Of u kent wel, je hebt een oneenigheid met elkaar. En dan is het nog niet opgelost. En dan gaat er van binnen allerlei gedachten van, ja, jij bent schuldig. En dan ga je dat jezelf zitten verdedigen. Terwijl je van jezelf misschien weet, nee, ik ben ook schuldig in deze, maar dat wil ik niet toegeven. Dus dan ga ik mezelf weer verontschuldigen. Maar aan de andere kant weet ik dat ik ook weer schuldig ben. En zo gaan die gedachten heen en weer. Nou, dat is het geweten wat in ons is. Dus onder de wet of niet onder de wet, dan heb je toch, ben je bewust van dat je dat gebod overtreedt. Dus nogmaals, het geweten is dus heel duidelijk een standaard van goed en kwaad in ons, wat ieder mens heeft. Ga met mij mee naar Johannes 8, even gauw, daar zien we het heel mooi staan. U kent dat verhaal vast wel. Johannes 8, vers 9. Ja, en dat is over de overspelige vrouw. En dan zien wij dat de Heer Jezus zegt dan, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. En ja, nogmaals, het gaat over de zonde van overspel. En hij bedoelt ook die zonde. En dan is hij dus, zegt hij dus helemaal niks. En dat is eigenlijk net zoals ik net ook vertelde bij die klant. Dan zeg ik gewoon van, nee, ik doe geen zwarte vloeren. En dan is het ook altijd even stil. En dan gaat het geweten gelijk schuldig verklaren. En dan komt de reactie. Maar hier zien wij, maar zij dit horen in vers 9. En van hun geweten overtuigd zijnde, van hun conscientie, zie je het? We lazen het in Romeinen, medegetuigen, hun geweten overtuigd hun, waarvan? Dat zij ook schuldig zijn aan die zonde. De fariseeën waren ook overspelers. Ze waren ook geldgierig, maar ook overspelers. En toen gingen ze uit de een naar de ander. Dus je ziet helemaal dat geweten heeft hun toen overtuigd. Onmiddellijk, boem, stonden ze schuldig in hun geweten. Dus je ziet ook, die wet was ook in hun hart geschreven. We gaan naar 2 Timotheus 1 vers 3. Ik ga even een aantal teksten over het geweten met u doornemen. Paulus schrijft er veel over. Ik doe ze niet allemaal, maar de meest belangrijke waarvan ik nu eigenlijk wil dat u dat weet. Of weer even aan herinnerd wordt. 2 Timotheus 1 vers 3. Daar zien wij staan. Ik dank God die ik dien van mijn voorouders aan in een rein geweten. Nou, wat wij net hebben gezien in Romeinen 2, dat is dus, en bij Adam ook, dat is het basisgeweten wat ieder mens op deze wereld heeft. Daar wordt hij mee geboren. Maar dat geweten, dat is aan verandering onderhevig. En dan kan het gebeuren dat mensen met een rein geweten dingen gaan doen waarvan wij zeggen, hé, dat kan niet. Dat is onmogelijk dat iemand dat doet. Zijn geweten moet daar tegenspreken, hij heeft iemand gedood. Maar dat heeft hij met een rein geweten gedaan. Nou, dan gaan we ook zien dat dat kan. Maar in principe, in de basis, kan het dus niet. Met het geweten waarmee u geschapen bent, weet u onmiddellijk, als u iemand doodt, dat niet kan. Dan staat u schuldig. U kent misschien ook wel eens, ik heb wel eens een keer op televisie gezien, iemand van een bendelid. De eerste, dat stond u verschrikkelijk. De tweede, maar uiteindelijk toen de derde of de vierde neergeschoten had, toen was het geweten, het sprak niet meer. Nou kijk, Paulus zegt, ik dien God van mijn voorouders af in een rein geweten. Gaat tegelijkertijd naar 1 Timotheus 1 vers 13. 1 Timotheus 1 vers 13. Van zijn voorouders af. Dat wil zeggen, Paulus was de zoon van een fariseer, maar van zijn voorouders af heeft hij God gediend in een rein geweten. Dat betekent, dat kent u ook wel, iemand zegt, ik heb een schoon geweten. Het klaagt mij niet aan. Nou, Paulus heeft een rein geweten gehad. Vanaf zijn voorouders aan. Nou, we spreken hier, als hij dit zegt in de tweede brief van Timotheus, dan spreken we over de tijd dat hij de gemeente heeft vervolgd. En ook over de tijd dat hij apostel van de heiden was. Dat was niet een gelovige. En hij zegt, ik heb al die tijd in rein geweten gediend. Dan denk je, hé, hoe kan dat nou? Want als we naar 1 Timotheüs 1 vers 13 gaan, dan zien we wat Paulus deed. Die tevoren een godslasteraar was, 1 Timotheüs 1 vers 13, en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, daar ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. En dan verderop zie je dat hij de voornaamste de zondaar is. Maar een godslasteraar, een vervolger, een verdrukker, hij heeft de gemeente vervolgd. En hij zegt, het heeft met een rein geweten gedaan. En later, want hij zegt in de tweede Timotheusbrief, dan is hij dus de apostel van de heidenen. Dan is het aan het einde van zijn leven. En dan zegt hij ook, ik heb hem ook nu met een rein geweten gediend. Rara, hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat kan, in ons oog kan dat toch eigenlijk niet. Nou, ga met mij mee nu naar Handelingen. Handelingen 26 vers 9. Paulus was natuurlijk een religieuze man. Hij geloofde de Messias niet. Hij haatte de Heer Jezus. En hij heeft hem vervolgd. Hij was een religieuze man. Hij volgde tradities. En hij deed wat hij geleerd had. En wat hij dacht dat goed was. En waar was dat dan op gebaseerd? Nou, kijk eventjes. Handelingen 26 vers 9. Handelingen 26 vers 9. En dan zien wij, ik meende waarlijk bij mijzelf dat ik tegen de naam van Jezus van Nazareth vele wederpartijdige vijandige dingen moest doen. Hoewel ik het welk ik ook gedaan heb te Jeruzalem en ik heb vele van de heiligen in de gevangenissen gesloten, de macht van de overpriesters ontvangen hebbende en als zij omgebracht werden, stemde ik het toe. En door al de synagogen heb ik hen dikmaals gestraft en gedwongen te lasteren en bovenmate tegen hen woedende heb ik hen vervolgd, ook tot in de buitenlandse steden. Dit deed hij met een rein geweten. Dat hebben we gelezen. En dat is nog niet niks dat je dat met een rein geweten doet. Maar we moeten begrijpen, wij worden geboren met dat geweten, wat we in Romeinen 2 lazen, zoals Adam ook. Maar daarna groeien wij op en dan worden ons dingen geleerd en ons geweten gaat daar dus in mee. En zo kan je dus dingen gaan doen dat je denkt in de naam van God, ja, zulke dingen te doen. Kijk ook even met mij in Handelingen 23 vers 1. Wat zegt Paulus daar? En Paulus, de ogen op de raad houdende, mannen, broeders, ik heb met alle goed geweten voor God gewandeld tot op deze dag. En hij spreekt hier als dat hij terecht staat en dat hij zijn apostelschap verdedigt. Dus hij spreekt over die tijd. Hij kan met een goed geweten. Heb ik zo gewandeld. En dat is vanaf Handelingen 9. En nu gaan we naar Handelingen. Ik mis eigenlijk één tekst. En dat is, ik kijk even één tellertje. Oké, we gaan weer verder. Ik kon het zo gauw niet vinden. Maar in ieder geval, hij meende dus op basis van wat hem geleerd was. Door de fariseeën, de leer van de fariseeën. Met de wet dat hij de Messias moest vervolgen. En tenminste de volgelingen en hun moest doden. En zo dachten de fariseeën ook de Heer Jezus moeten doden. Omdat hij zichzelf God gelijk maakte. Maar hadden ze geloofd en de schriften gecontroleerd. Dan hadden ze gezien dat hij de Messias was. Maar ze wilden niet. Ze zochten het allemaal in hun eer en in hun eigen werken. En hun posities. Nou, zoals Paulus dus ook. We gaan naar Handelingen 24 vers 16. Dus hij zegt, ik heb met een rein geweten gehandeld in zijn apostelschap als de apostel van de genade. Even naar Handelingen 24 vers 16. En dan zegt hij daar, en hierin oefen ik mijzelf om altijd een onergelijke consciëntie, een onergelijke geweten te hebben bij God en de mensen. Nou, we hebben gezien eventjes recapituleren. Paulus zegt, ik heb God gediend met een rein geweten vanaf mijn voorouders. Tot en met het eind van mijn leven. Eerst begon hij als een godslasteraar, vervolgens een verdrukker. En daarna was hij juist de grootste verkondiger van Gods genade. Ja, en als je dan om je heen kijkt, dan zie je dat religie kan de mensen de gekste dingen laten doen. Zodat ze geen last, en dat ze geen last van hun geweten hebben. In eerste instantie weet je dat je niet mag doden. Maar als je denkt aan de Twin Towers bijvoorbeeld. En andere moordaanslagen, pas in Bombay, hè, vorige week. Hoeveel mensen zijn daar nu? Die zijn al schietend door de straten gegaan. Ja? En ze hebben geen last van hun geweten. Ook met die vliegtuigen kapen en dan met al die mensen tegelijkertijd in zo'n gebouw vliegen. Dat hebben ze met een rein geweten gedaan. Omdat zij geloofden in die leer die hun zegt dat ze dat moeten doen. En omdat ze dan ook in de hemel zullen komen, bij allen zullen zijn, of waar dan ook. En zo heeft elke religie, ziet u wel, dat ze de vreselijkste dingen kunnen doen. En zo werkt dat. En dat geweten, dat zal misschien in het begin natuurlijk wel protesteren. Maar als men daarin gehersenspoel, geïndoctrineerd wordt steeds meer en meer, ja, dan gelooft men erin en dan wordt dat geweten, wordt inmiddels, dat wordt dan in die zin ook, ja, laten we zo zeggen, in de verkeerde manier opgebouwd. En zo werkt dat. En dat zien we in alle religies. En ook als er geen religie is, zie je ook de raarste dingen. Dat men dingen doet waarvan je zegt, hoe kunnen ze het doen? Van de week hier ook was een dierenactivist. Die hebben bij mensen aan huis de dingen gedaan. Waarvan je zegt, nou, dat weet je dat je dat niet mag doen. Maar het gebeurt. Maar het is waar je in gelooft. En Paulus zegt, ik oefen mijzelf om altijd een oneigenlijk geweten te hebben bij God en de mensen. Bij God en de mensen. En hij, ziet, hij noemt ook het woordje oefenen, is ook belangrijk. Ziet u wel, dat gaat dus niet in één klap. Oefenen, ja, wat is dat? Dat is trainen eigenlijk. Ik bedoel, je traint met voetbal. Ik heb vroeger op voetbal gezeten, ging elke woensdagavond ging ik oefenen. Ja, dat was trainen, trainen, trainen. En zo wordt ons geweten ook getraind. Je geweten kan getraind worden in de gezonde leer. En in de ongezonde leer. En in de islamleer, noem het allemaal maar op. En Paulus zegt, ik oefen mij dat mijn geweten onergelijk is voor God, bij God en de mensen. Dus dat ik het goede doe voor God en bij de mensen. En dat het geweten mij dus niet schuldig verklaart. Dus dat ik in de wil van God ben. Hè, dat ik hem gehoorzaam. En dat ik ook naar de mens toe oprecht ben en eerlijk en in liefde handel. Ja, zoals God dat wil, zal ik bij de mensen ook altijd een goed geweten, een geweten heb wat mij niet schuldig verklaart. En dat is een oefening. Maar, Paulus is dus hier nu de gelovige apostel, maar hij heeft nu een geweten wat rein is, als de apostel, de reine, een gelovige, maar dat is met een andere standaard. Let op, ga met mij mee naar 1 Timotheüs 1 vers 8. En naar God toe hebben wij met deze standaard een rein geweten. Op velelei punten. 1 Timotheüs 1 vers 8. 1 Timotheüs 1 vers 8. Dat zien wij, doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij weet... Dit weet dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de ongerechtige enzovoort enzovoort. We weten de wet is nu alleen gebruiken wij om mensen schuld te verklaren, niet ons te rechtvaardigen, want daar is de wet niet voor. Wij zijn gerechtvaardigd, dus wij laten ons onderwijzen door de genade. Maar in vers 10 aan het eind zegt hij, zo er iets anders tegen de gezonde leer is. Naar het evangelie der heerlijkheid, de zalige Gods dat mij toebetrouwd is. Hier ziet u de gezonde leer en daar staat... Die is in overeenstemming aan naar het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij toebetrouwd is. Aan Paulus is die leer, die gezonde leer, toevertrouwd. En dat is de standaard voor ons vandaag, de gezonde leer. En dat is ook voor ons wat nu ons geweten vormt. Nou, en de gezonde leer leert natuurlijk dat wij natuurlijk... de mensen moeten vergeven. En dat wij niet mogen liegen. En niet mogen bedriegen. En ook, dat zegt de gezonde leer ook. Dus in die zin blijft dat voor ons natuurlijk... wordt dat alleen maar bevestigd door de gezonde leer. Maar de gezonde leer leert ons dus ook dat wij niet wraak mogen nemen. He, dat, aan God is de wraak. En leert ook niet oog om oog, tand om tand. Weet je wel? En... Dus ja, wij verkondigen de boodschap van genade, de boodschap van verzoening aan alle mensen. En we gaan geen koninkrijk op aarde stichten, bijvoorbeeld. Nou, dan ziet u de gezonde leer. U kunt last hebben van uw geweten als u inderdaad afwijkt van uw gezonde leer. Dat weet u niet, ze hebben net al gezien. Nou, bijvoorbeeld een voorbeeld is over de vergeving van zonden. Nou, nu weet u. Ik ben volmaakt in hem. Mijn zonden zijn vergeven. 100%. En ze blijven ook vergeven. Ik ben verzegeld tot de dag der verlossing. En dat de Heer mij komt halen. De verlossing van mijn lichaam. Ik ben volmaakt in hem. Ik heb voor hem altijd de vergeving. Dus dat weet ik. Dus als ik ga slapen. Ik heb niet meer mijn geweten wat ik hiervoor had. Of als ik nu zou afwijken naar de ongezonde leer. onder de prediking van de wet kom. En dan dat ik onder het gebed bid, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dan ga ik om vergeving vragen. Dus ik weet nog niet dat ik het heb dus. Maar nog iets ergens, daar staat er ook, als ik anderen niet vergeef, dan zal de Heere mij ook niet vergeven. Dus ik heb een motief van angst, dus ik moet gaan vergeven en goed nagedenken elke dag of ik wel goed met God sta. Want anders vergeeft hij mij niet en dan ga ik verloren. Kijk, ziet u wel, en dan gaat mijn geweten dus zich mij schuldig verklaren als ik onder die prediking zit en daar in die leer. Dus het is belangrijk dat wij in die gezonde leer zijn en blijven. En dan zal u ook zien dat wij dan een rein geweten hebben op dat punt. Ons geweten gaat mij niet meer schuldig verklaren als ik naar bed ga en ik weet, ik heb de vergeving van zonde. Die heb ik. Naar God heb ik dus een onergelijk geweten, zegt Paulus. Wij kunnen natuurlijk in onze wandel wel gaan afwijken. Dan kunnen wij natuurlijk zondigen en wij zijn nog steeds, hebben zondig vlees en we maken wel eens de verkeerde keuzes. En je kan wel eens dingen zeggen tegen je vrouw of je vriend of wie dan ook. En waarvan je later zegt, ja dat had ik niet mogen zeggen. Ik heb me te veel door mijn gevoelens laten leiden. En ik voel me schuldig. Ja natuurlijk. Dan heeft hij natuurlijk de Heilige Geest bedroefd. En Romeinen 9 leert ook heel duidelijk dat de Heilige Geest, dat moet u maar lezen in Romeinen 9 vers, ik dacht 1. Dat de Heilige Geest getuigt in ons geweten. Dus bedroeft de Heilige Geest niet. Ja, en dan heb ik natuurlijk wel een ergerlijk geweten. En dat kan ik natuurlijk bij de Heer brengen. Zonder dat ik vergeving vraag. Maar het wel bekend maak bij de Heer. En ja, dat je daar natuurlijk toch berouw van hebt. En ook met de persoon moet je dat natuurlijk goed maken. En dan heb je ook bij die persoon een onergelijk geweten. Door natuurlijk aan die persoon je toch je verontschuldiging aan te bieden of de vergeving te vragen, zodat je weer recht met hem staat. Even kijken, dus we gaan nu naar 1 Timotheus 4 vers 2. Want dan komen we het volgende punt, dat u kunt natuurlijk afwijken van de gezonde leer. Dat hebben we net ook gezien, dat iemand die een andere leer leert dan de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Er zijn mensen die komen in deze leer, of ze groeien op in deze leer, maar ze gaan misschien weer weg. En dan vallen ze onder een andere leer. Maar vergeet het niet, u komt bijvoorbeeld, als je ongelovig bent, dan heb je een bepaalde bagage uit dat leven. En in 1 seconde later ben je gelovig geworden en die bagage heb je nog. Die kennis en die leer waar je toen onder zat. Maar dat is ook als u in de gezonde leer bent en u gaat weer over naar iets anders. U gaat weg. Wat voor oorzaak ook. Ik weet het niet. U kan het allemaal bedenken. Maar dan heeft u ook die bagage van de gezonde leer nog bij u. En als u in het vlees bent en u wijkt af. En u maakt een keuze voor, misschien voor allerlei andere motieven. Omdat het misschien te klein is. Of u vindt het, er is veel jeugdwerk of er is veel mooie muziek en of u wil misschien ook wel dansen of allemaal dingen doen die hier niet is, die hier niet zijn. Maar u neemt wel de gezonde leer mee in uw hoofd. En dan hoort u dat bijvoorbeeld dat de gemeente moet om vergeving vragen. Of we gaan bidden voor iedereen, voor de mensen die voor hun genezing. Of andere dingen. Die niet in overeenstemming met gezonde leer. Op dat moment, weet u, dan gaat uw geweten spreken als u daar aan meedoet. Maar het kan zo weggaan. En daar wilt u, laat ik zo zeggen, daar wilt u natuurlijk vanaf. Want constant, als u natuurlijk de verkeerde leer hoort. En u maakt daar deel van uit. Dan gaat uw geweten, gaat spreken. En daar wil je vanaf. En dan moet dat geweten dichtgeschroeid worden. Dat staat in 1 Timotheus 4. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Welk geloof? Het geloof. Dat is het geloof wat Paulus heeft opgeschreven. Die wijken af. Helaas is dat het geval met het lichaam van Christus. Voor 99% zijn afgeweken van Paulus. En dan zich begevende tot verleidende geesten. Wie zijn die verleidende geesten? Dat lees je in 1 Johannes 4. Dat zijn mensen die komen met het woord en die verleiden naar een andere leer. En leringen ziet wel de duivelen, dat zijn de duivelen die erachter zitten. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Ja, dat begon in Paulus natuurlijk. Paulus kwam met de boodschap. En dan zie je dat zijn mensen die willen afwijken. En dan verlaten ze de leren, gaan ze andere dingen leren. En gaan ze hun geweten dichtschroeien. Wat is dichtschroeien? Dat betekent gewoon doden. Doodmaken. Je moet het met een brandijzer vergelijken. Als een vee gebrandmerkt wordt, is die plek op dat waar de brandmerk zit, is volledig ongevoelig geworden. Het is net als met eelt. Daar kan u ook in prikken, daar voel je niks. Of als u een snee in uw vinger hebt, dat heb ik pas gehad, een behoorlijke. Dat moest eigenlijk gehecht worden. Nou, ik was aan het werk, ik heb een verbandje heel strak omheen gedraaid in een pleister. Mocht eigenlijk wel niet volgens de experts, maar ik heb het gedaan. En het is dichtgegroeid en dat noemen ze dan dichtvlees. Hoe noemen ze dat nou? Nee, geen doodvlees. Nou, ik kan even niet meer op het woord komen. Wildvlees, geloof ik. En dat zie ik ook als ik kijk naar mijn vinger, zie ik het nog. En dan kan ik daarin prikken en ik voel het niet. Het is ongevoelig geworden. Nou, dat is het geweten. Ons geweten wordt ongevoelig. En dat noemt hij met een brandijzer toeschroeien. Dus dat het ongevoelig wordt. En dat is precies het punt. Het wordt ongevoelig. Dat betekent, verklaart je niet meer schuldig. En dan moet je het gewoon gaan dichtschroeien. En ik moet ook denken aan bijvoorbeeld iemand vurige kolen op zijn hoofd stapelen. Als je die tekst uit Romeinen begrijpt, dan weet je wat hij daarmee bedoelt. Vurige kolen, hete kolen, dat de geweten gaat spreken. Nou, dus dat wordt warm. Nou, en nu moet het gaan dichtschroeien, dat het juist niet meer warm wordt, maar ongevoelig wordt. En zegt Paulus ook ergens, ongevoelig geworden. Het geweten wordt ongevoelig, het gaat niet meer spreken. En de praktijk leert dat het zo is. Ik heb het in eigen ervaring meegemaakt. Dat broeder en zuster en het hele gezin bij ons in de gemeente hebben gezeten. Jaren. En toen om persoonlijke reden weggegaan is. En niet meer. En helemaal alles verlaten heeft. En totaal verblind door Satan. En de vrouw is pas overleden. Een zuster in de Heer. Ze is bij de Heer 100% zeker weten. Maar ik heb de begrafenis meegemaakt. En ik was versteld. Wat ik daar te zien kreeg, totale afwijking in tegenstelling wat Paulus leert, maar zo zelfs ergens dat het onze vader gewoon werd meegebeden, ook door die broeder die geweten heeft, dat was voor hem ook wat het kwartje deed vallen toen ik het hem vertelde, dat wij de vergeving hebben en niet meer zoals onze vader. En wie schetst mijn verbazing toen ik tijdens die dienst hem dat onze vader gewoon zag meebidden. En zonder dat het geweten hem daar dus in schulden verklaren. Dat is dus gewoon mogelijk. U schroeit het gewoon dicht. Het geweten spreekt niet meer. Nou, en er zijn nog meer teksten over het geweten. Maar ik heb deze even aangehaald. En de Hebreeën spreekt ook over dat wij hebben geen kwaad geweten meer. Wat betreft de dode werken die wij dachten te doen allemaal. Hij dacht eerst, we moeten veel werken doen om bij de Heere in het gevlei te komen, dat we dan gered worden. Zoiets bijvoorbeeld. Of je moet goede werken doen om gered te blijven. En dat noemt hij nu allemaal dode werken. Ons geweten was toen kwaad, maar nu niet meer. Want wij weten dat het is alleen maar uit genade door het geloof. Nou, we gaan terug naar Romeinen 1 Korinthe 8 vers 7 als laatste nog eventjes. En de volgende keer ga ik Romeinen 8 dan afmaken. Maar het ging mij vooral even over het geweten, dat we dat goed begrijpen. Later komt in 1 Korinthe nog een keer het geweten terug. In 1 Korinthe 10 geloof ik, maar dan ga ik dat niet meer doen. Dat hebben we dan nu uitgebreid behandeld. Maar 1 Korinthe 8 vers 7, nou nogmaals. Dus, doch in alle is die kennis niet van die afgoden, dat die gewoon niet bestaan. Er is maar één God en dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar sommigen met een geweten des afgods tot nu toe, ziet u wel, dus iemand die is ongelovig. Hij heeft een geweten van goed en kwaad, maar dat is ook weer gevormd daarna door wat hij natuurlijk, waarin hij gezeten heeft. En dat was in de afgoderij. Of godsdiensten. Of voor diensten. En het vlees dat je dan kan eten of kopen. En dat was voor hen toen heel gewoon. Maar nu, zie je, eten als iets dat de afgoden geofferd is. Hij weet, ik eet iets wat aan de afgoden geofferd is. En daar had hij vroeger helemaal geen last van. Dat had hij, want hij wist niet beter. En nu zegt hij, en hun geweten zwak zijnde wordt bevlekt. Nu is die persoon, hij had geweten van een afgod. Als je tot geloof komt, ben je dat niet gelijk kwijt. Dus dat noemt hij, dan komt hij in de laten we hopen, in dit geval met Korinthe is dat zo, in de gezonde leer. Maar dan sta je nog aan het begin, dan is je geweten zwak. En later in het hoofdstuk spreekt hij over dat het geweten gestijfd wordt, versterkt wordt. Ons geweten kan nog zwak zijn, kan sterk zijn, maar in de negatieve kant en naar de positieve kant. Maar als je net deze boodschap leert, dan heb je een zwak geweten nog. Het is niet de bedoeling dat dat zwak blijft bij u. U moet dan groeien in deze boodschap en in de kennis. Dat u die kennis wel gaat krijgen van die afgoden. En dat gaat om hem ook, die persoon. Hij heeft de kennis van die afgoderij niet, dat het niks is. Dus voor zijn gevoel weet hij, hey, ik ken nu de ware God, want hij is tot geloof gekomen. Nou, dan weet je, dan heb je een relatie met God de Vader door zijn Zoon Jezus Christus. Die ken je. En vanaf dat moment weet je ook gelijk, hey, de rest dat zijn afgoden. Ik heb verkeerde goden gediend. Ik heb meegedaan aan afgoderij met de offerdiensten en de tempel. Noem het allemaal maar op. Maar als je nog niet volledig bekend bent met hoe het zit, dan ga je dus als gelovige eten het vlees wat aan de afgoden geofferd is. Maar voor zijn gevoel doet hij dan nog steeds mee met de afgoden. En dan gaat zijn geweten hem dus schuldig verklaren. Omdat voor zijn gevoel doet hij dus mee weer aan die afgoden die in zijn ogen nog bestaan. En dat wilde niet, want hij wilde de ware God dienen natuurlijk. Nou, we gaan dat volgende keer zien, maar we zien als gelovige net op deze boodschap komt, dan neemt hij dus dat geweten mee, wat dus bevlekt is door zijn ongelovige leven. Ik heb het dus niet over geweten van iemand die nog een baby is, 3, 4, 5 jaar, over de morele zaken. U ziet dat geweten, dat wordt opgebouwd door hetgeen waarin je opgroeit en wat aan jou geleerd wordt. En dan noemen we dat geweten bevlekt. Misschien nog even gaan we naar het Schiepenhout te binnen, naar Titus. Dan zie je dit ook staan. Titus, kijk, 1 vers 15. Alle dingen zijn wel rein de reinen, maar de bevlekte en ongelovige is geen ding rein. Maar beide, hun verstand en conscientie zijn bevlekt. Ziet u wel, het geweten van de ongelovige is bevlekt. Zo is de situatie. Goed, we gaan afsluiten. 1 Korinthe 3 vers 1 is de laatste tekst. Dat is de persoon die is, ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeselijke, als tot jonge kinderen in Christus. Dus u bent een gelovige geworden en dan ben je een jong kind in Christus. En dan heb je dat geweten van die afgod nog en je hebt net geleerd over het evangelie, hoe je zalig bent geworden, maar dan ben je dus nog een jong kind in Christus. En dan ben je een nieuw, gepas geboren babytje. Met dat zwakke geweten. Nou, volgende keer gaan we zien hoe we daarmee om moeten gaan. Maar het punt is, het belangrijkste dat Paulus hier ons wil gaan leren. Die zwakke broeder, niet zwak in zijn doen en laten, maar in de leer, in de kennis, die moeten wij niet voor het hoofd gaan stoten. Nou zal blijken of die leer in ons alleen kennis bewerkt heeft. Dat wij vinden het prachtig, op zondag naar de dienst, naar de Bijbelstudie door de week. En we lezen veel. Maar of die kennis ook inderdaad die liefde in ons produceert voor die broeder. Dat het niet om mijn kennis gaat, maar dat het die ander probeert te stichten en daarin te leren. Zodat hij ook wijs mogen worden en die kennis heeft. Zodat hij ook op een gegeven moment op dat punt een gerein geweten mag hebben. Dit was voor deze keer. Tot de volgende keer. Voor hem is alle glorie. De Heere Jezus Christus. Hem zij alle eer. Amen.